Ja, dan kom ik tot het punt. Ik snap dat mensen erop stemmen. Ik snap het. Ik zou het niet doen. Niet omdat het niet de VVD is, maar ik zou nooit in zo'n verhaal trappen. Dat is een beetje wat
Dat
ik.
wilde je even kwijt.
Dat wilde ik even kwijt. Daar had ik hoeveel zinnen voor nodig, maar dat wilde ik
Ja,
even
vijf
zeggen.
minuten.
Ja.
Sport en politiek. De sportieve zetel.
Politieke visie geven.
Ik heb hier zeker wel ook een mening over.
Ja, ik denk sowieso niet met excuses.
Krijgen ze niks meer voor elkaar? Of hoe zit dat?
Naar Albanië toe.
Daardoor werd de race weer een beetje spannend.
Show eromheen, het blijft natuurlijk wel Amerika.
Ja, daar zijn we weer. Mike.
Yes, we zijn er weer.
Wat gezellig.
Ja.
Toch? Hoe is het met jou?
Ja, goed.
Goed, heb je een drukke week achter de rug?
Ik heb wel een drukke week achter de rug, ja. Veel gedaan.
Veronique is er ook weer bij, daar zijn we natuurlijk heel blij mee.
Ja, zeker. Ik ben er weer, hoor.
Net 21 geworden.
Ja, ook.
Voel je al een beetje volwassen?
Nou, matig.
Ja, heb ik ook niet, hoor.
Nee.
Ja, en voor de luisteraars natuurlijk. Max is er helaas niet bij vandaag. Door OV-problemen kon hij het niet redden tot onze studio.
Maar hij komt wel
nog aan bod natuurlijk.
Zeker, we hebben straks een leuke update over zijn voetbalcarrière. Maar eerst, wat viel jou op Mike afgelopen week?
Lionel Messi, die heeft van zich laten horen. Hij heeft teruggeblikt bij de Argentijnse media over zijn gedrag tijdens de kwartfinale tegen het Nederlands elftal.
Ja, hij was mijn wedstrijd. Hè? Daar hebben we het eigenlijk niet heel echt over gehad ooit.
Dat was natuurlijk in de periode tot... deden opnemen. Maar hij heeft laten weten niet trots te zijn op zijn gedrag. Het kwam vooral voort uit het momentum en niet iets wat hij van tevoren had bedacht. Want hij provoceerde natuurlijk Van Gaal en hij had ook natuurlijk nog een woord gemeen met Wout Weghorst. En daar heeft hij nu toch wel spijt van, zei hij. Of ja, spijt. Hij was dan niet trots op.
Ja, ja. Ja, ik vind dat wel moeilijk achteraf.
Ja, het is een beetje... Het is gebeurd. Eigenlijk heeft er niemand meer over. En dan, het zal ooit als Nederland tegen Argentinië weer speelt op een eindtoernooi. Zal het wel weer naar boven komen. Maar om dan nu weer een groot item van te maken.
Een beetje zijn straatjes schoonvegen
en hop, we kunnen weer door. Dus dat viel mij op deze week.
Ja, ja, en wat mij opviel afgelopen week, we konden er niet omheen. En zeker niet als je de A12 over wilde, namelijk klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion. En die blokkeerden namelijk de A12 op afgelopen zaterdag. Om aandacht te vragen voor het stopzetten van subsidies op fossiele brandstoffen. Want het zijn er altijd nog miljarden euro's gaan naar die industrie.
Kun je dan niet gewoon beter op het Malieveld gaan staan?
Omdat ze te subsidiëren. En die werden opgepakt nadat ze zich hadden vastgelijmd aan de weg. En inderdaad, er zijn natuurlijk ook andere plekken om te demonstreren. Maar soms kan je als demonstrant natuurlijk kiezen van waar doe ik het om extra impact te krijgen. Je zag het natuurlijk ook bij de boeren. Die ploegden natuurlijk ook het Malieveld eerst om. En kozen toen ook steeds sneller voor de snelweg en zo.
Maar los van de plek.
Los van wat je van hun standpunt vindt.
Maar los wat ze doen, het is heel erg gevaarlijk. Want in Amerika hebben ze ook de weg geblokkeerd. Ja. En dan rijdt gewoon iemand met doodleuk met een auto doorheen. En dat kan hier natuurlijk ook gebeuren. Dus ze moeten wel uitkijken waar ze het doen. Je kan ook wel een spam, maar ga dan boven een brug staan of zo. Waar de auto's wel nog doorheen kunnen, langzaam rijdend. Maar ik vind het wel een beetje overdreven.
Ja, ja, nou
en het
ja,
enige wat ze bereikt hebben is heel veel negativiteit in Nederland.
Ik maak me vooral zorgen over de veiligheid van die demonstranten dan zelf. Ook als je ziet hoe de politie ze dan aanpakt. Maar ja, of je dan voor moet kiezen om wat minder heftig te gaan demonstreren. Kijk, net zo goed als de boeren dat doen, want die werden in dit nieuws een beetje tegenover de klimaatdemonstranten gezet. Ze hebben allebei natuurlijk het grootste recht van de wereld om op te komen voor hun belangen. Net zoals dat eigenlijk altijd geldt voor demonstranten. En zeker op deze thema's als klimaat. En voor de boeren dan kan mijn bedrijf nog wel bestaan of heb ik nog wel toekomst. En toekomst is eigenlijk een soort het verbindende woord tussen die twee demonstranten. Wat dan toch wel opviel, of ik zag wat statistiekjes voorbij komen, is dat je... dat soort klimaatdemonstranten op de weg natuurlijk makkelijker oppakt. eerder arresteert, meer arrestaties en boetes natuurlijk ook, dan 50 mensen in een tractor. En dat vond ik vooral aan dit nieuws moeilijk te begrijpen.
Nou ja, het zijn twee aparte situaties. En die boeren, kijk, zij blijven na waarschuwingen. Ze hebben ook van tevoren al lang aangekondigd. Die gaan het niet doen, maar dan word je opgepakt. Ze hebben alle facetten genegeerd. En dan word je inderdaad opgepakt. Bij de boeren komt het heel vaak heel spontaan.
Ja.
En dan ben je niet altijd ter plekke met een arrestatieeenheid. Later hebben ze wel nog via kentekens mensen opgespoord en opgepakt.
Ja.
Dus ik vind dat eigenlijk twee aparte situaties wat je lastig met elkaar kunt vergelijken. Want ze zijn wel degelijk gewaarschuwd voor het oppakken. En zij weten ook vanuit eerdere demonstraties, als jij geen gehoor geeft ter plekke, ook aan de politie, dan word je even.
Maar jij zegt dus eigenlijk van, zet jezelf niet zo tegenover een ander, want dan gaat het ten koste van wat je eigenlijk wil zeggen.
Ja, weet je, blijf lekker bij jezelf. En dit is een aparte situatie. Ja. En ga je niet vergelijken met de boeren, die hebben hun eigen probleem. En die worden wel op hun eigen manier gestraft. En hun zijn wel gewaarschuwd van tevoren. Dus je had het kunnen verwachten dat je werd opgepakt.
Ja. Nou, bij mij blijft dat een beetje lastig te begrijpen. En ik, nou, bij deze, ik steun volledig hun gedachtegoed. Ik zeg niet dat Extinction Rebellion altijd de meest handige aanpak heeft. Maar ze hebben wel impact. En of dat positief, negatief, of dat constructief, of misschien een beetje destructief is, dat is iets anders. Maar ik denk wel dat zij echt een van de weinigen zijn die echt iets durven in te zetten voor vrijheid.
Maar ik vind het wel, er moet wel een grens aan zijn. Kijk, ik vind de A12 blokkeren, dat is gewoon heel gevaarlijk. Hetzelfde als dingen tegen schilderijen aangooien. Dat vind ik ook, als iets duurzaam is, dan is het een schilderij van 400 jaar oud, want dat gaat al zo lang mee. Maar dat zet geen zoden aan de dijk. Hier roep je alleen maar boosheid over de. Ik snap dat het gebeurt, omdat ze het precies de A12 willen hebben voor die fossiele brandstoffen, drukken weg, dat ze daar willen demonstreren.
Ja.
Maar creëer dan een keer positieve energie in plaats van alleen maar negatieve energie.
Ja, en ik vind dan eigenlijk ook wel een beetje jammer dat er vanuit de politiek altijd makkelijk overheen wordt gekeken over dit soort demonstraties. Van, dan ging het inderdaad meer over de heftigheid en over ze moeten ze allemaal oppakken in plaats van het verhaal wat ze eigenlijk vertellen. Want het feit dat je demonstreert, dan voel je dus eigenlijk niet gehoord via de normale weg om gewoon met mensen in gesprek te gaan. En er gebeurt natuurlijk onvoldoende. Dat is eigenlijk altijd de conclusie van elke demonstrant.
Ja, vanuit hun oogpunt wel. Kijk, voor mij maakt het geen rit uit of ze, voor mij hadden ze daar niet hoeven te gaan demonstreren. Want ik vind het allemaal wel welletjes. Maar ik snap wel van hun tot ze het willen doen. Maar ja, dan is het risico dat het zo uit de klauwen loopt.
Ja. Ja, nou goed, het was weer een drukke week vol nieuws. En ik ben ook weer blij dat mijn grote held is begonnen op televisie, Arjen Lubach. Want dat
is dat nog steeds je grote held?
Nou, grote held is wel een beetje, dat was een beetje selectief gekozen. Want er zijn nog wel meer mensen dat ik denk van, die brengen wel echt op hun manier een goede toevoeging.
Ik vond in het begin altijd wel leuk wat hij deed, maar hij doet nu altijd hetzelfde.
Dat heb ik ook wel een beetje. Maar ik vind het vooral gewoon s'avonds vind ik het gewoon lekker om te kijken en makkelijk. En ik vind het inderdaad niet meer zo goed als het vroeger was. Maar dat ligt vooral omdat het nu elke dag is. En dan is het ook gewoon een ander programma. Maar ik merk wel, nu dat programma weer terug is, dan kan je een beetje wat lichter over dingen denken. Want als in weken dat bijvoorbeeld geen één satirisch programma op tv is, en waar je een beetje om kan lachen, dan merk je wel dat alleen maar dat serieuze nieuws en talkshows.
Ja, volgens mij heb je dan ook iedere dag VI, hè? Dan kun je toch mee lachen?
Ja, en daar zie ik zeker ook nog wat van voorbij komen. Maar hij staat niet automatisch afgestemd. Nee. Nou goed, we praten natuurlijk nog even door op wat ons verder opviel.
De sportieve zetel.
Ja, en dat is eigenlijk waar deze hele week in het teken staat, namelijk
de watersnoodramp.
Ja. Ja.
Dat is 70 jaar geleden deze week.
Ja. En altijd bij de watersnoodramp. Nou, ik ben natuurlijk wel een keer in Zeeland geweest. En ook de Deltawerken natuurlijk af en toe bezocht. Heel indrukwekkend, want Nederland eigenlijk al veel langer natuurlijk, maar zeker sindsdien allemaal heeft neergezet om ons wel goed te beschermen tegen het water. Alleen kijk, wat ik een beetje lastig vind over dit verhaal, daarom vind ik het ook heel goed hoe de media het aanpakt met de mensen informeren over deze week.
Nou ja, eindelijk.
Documentaire series. Ja, dat heeft inderdaad te lang geduurd.
Dat heeft wel lang geduurd.
Want wat ik wilde zeggen, ik heb het zelf in mijn familie niet iemand zitten die dat heeft meegemaakt of daar betrokken is, omdat mijn familie gewoon uit een heel ander gebied komt. En daarom vind ik het juist wel interessant dat dit nu allemaal wordt gemaakt. Maar wat jij zegt, daar was natuurlijk al eerder aanleiding voor. Want hoeveel mensen zijn er toen... We beginnen wel meteen.
1836 mensen zijn er toen
overleden. Kan je je niet meer voorstellen, ja. Toch? Bij een gemiddelde ramp.
Nee.
Als er al iets van zo'n groot gebeurt.
Ja, ik denk daarna van qua natuurramp had je natuurlijk Valkenburg, een paar jaar geleden.
Ja.
Maar ja, dan ben je al zo ver, dan overlijden geen mensen meer.
Nee, precies, dat bedoel ik. Ja.
Maar zo groot, ja. Met zoveel mensen die omkomen, dat is wel, wel heftig, ja.
Ja.
Ja, inderdaad. Ja, ik kijk daar wel anders tegenaan. Want bij mij is het wel echt... Ik heb wel een goed beeld bij de watersnoodramp. Ik kom natuurlijk uit Hoekse Waard. En dat is natuurlijk een Zuid-Hollands eiland wat wel echt goed getroffen is. Als je nu opzoekt watersnoodramp Hoekse Waard, dan heb je wel precies een beeld van wat er allemaal... Tenminste, ik heb daar wel een goed beeld bij. En bij mij in de familie is dat ook wel, wel een groot ding. Ook mijn oma heeft het meegemaakt. En die is toevallig ook op 1 februari jarig. En dat is ook... natuurlijk wanneer het begon.
Ja.
En toen ging ik even opzoeken. En nou blijkt het zelfs dat er 140 eilandbewoners ook het leven heeft gekost. Dus van die 1800 zijn er dus nog echt 140...
Van het eiland Hoekse Waard.
Ja. Dus het is wel echt een grote impact.
En hoe leeft dat dan, zeg maar, gewoon nog dagelijks?
Er zijn heel veel monumenten. En nu met 1 februari is het... Ja, het is gewoon een belangrijke herdenking ook voor Hoekse Waard. Dus ze hebben vandaag 5 kransleggingen in 5 verschillende dorpen ook. En dan komt de burgemeester natuurlijk, komt best wel veel publiek. En er is zelfs een audiotour van start gegaan. Waardoor op 14 plekken is het dus mogelijk... Zeg maar 14 belangrijke plekken in de Hoekse Waard... kan je dan die nacht opnieuw beleven. Dus het is echt wel een belangrijk ding bij ons.
Ja. En, dus een museum. En heeft je oma's zelf er nog af en toe over?
Ja, mijn moeder. Mijn oma heeft het meer over de hongersnood. Maar de watersnoodramp komt ook wel regelmatig aan bod, ja. Dus het heeft wel indruk gemaakt.
Dan heeft ze wel inderdaad ook 2 heftige dingen meegemaakt, hè, natuurlijk.
Ja.
Hè? De hongersnood en de watersnoodramp.
Ja, ja, de hongersnoodramp was voor haar wel echt... Nou, daar is het echt nog heel vaak over bieten en alles. Dus dat heeft nog meer impact gehad natuurlijk. Maar de watersnoodramp was ook wel belangrijk.
Ja. Ja, en je ziet ook hoe het aanslaat, hè, in Nederland. Als dan inderdaad er wel dingen over worden gemaakt om het verhaal te vertellen. Want zo'n serie, als het water komt, heet het volgens mij.
Ja, ja.
Van Winfried Byens, die hele, meeneemt hele mooie in het serie. Verhaal. Ja. Prachtige serie, maar er kijkt gewoon 1 miljoen mensen, hè? Kijk daarnaar.
Ja, maar dat is denk ik ook, omdat kijk, los van inderdaad de gebieden die zwaar getroffen zijn, en iemand zoals jij of ik, of mensen uit Groningen, Friesland, Drenthe, die kregen dat natuurlijk allemaal niet zo van huis uit mee, in de opvoeding en zo. En dan werd het wel eens op school verteld, en ik weet wel, ja, er werd er dan 1 pagina aan besteed op school.
Ik heb het niet gehad.
Volgens mij bij 1 pagina of 1 les of zo een keer eraan aan besteed. Maar dat is ook alles. En ik denk dat nu inderdaad ook natuurlijk door de technologie die we nu hebben, kunnen we allemaal dingen nabootsen. Is het gewoon heel interessant om te kijken hoe dat toen gebeurd is.
En het was eigenlijk natuurlijk nog heftiger. Ja, het was natuurlijk Zeeland, dus dat lag altijd al kwetsbaar qua zijn ligging natuurlijk van het water. Maar het was eigenlijk ook maar... 7, 8 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Hè? Dus Nederland was nog in totaal volop in de wederopbouw. En dan kwam eigenlijk, kon je dan, wat betreft die provincie, kon je weer helemaal opnieuw beginnen.
Ja.
Dus het was eigenlijk gewoon triest voor heel Nederland ook. En daarom vind ik het ook gek dat zo op de achtergrond eigenlijk is geraakt in de vertelling.
Maar het heeft ook voor iets anders gezorgd, de watersnoodramp. We zijn natuurlijk ook de sportieve zetel, dus we hebben ook weer een sport eraan gekoppeld.
Sportief haakje.
En dat is het voetbal, want in de tijd dat de watersnoodramp plaatsvond, was er nog geen professionele tak van voetbal in Nederland. Alleen maar het amateurisme was er. En profvoetballers die gingen dan in het buitenland naar een club toe om te voetballen, om veel geld te verdienen. Maar dan mocht je niet meer voor het Nederlands elftal uitkomen. En juist die voetballers die verbannen werden uit Nederland, hebben zich toen verenigd. En die hebben toen een benefietwedstrijd gespeeld in Parijs. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat het profvoetballen in Nederland is te komen ontstaan. Okay. Dus dat is wel een mooi verhaal waar ze ook deze week bij stilstaan. Het mooiste was natuurlijk dat we ook nog met 2-1 wonnen toen van Frankrijk.
Mm-hmm. Ja, zeker, zeker. En er is ook vandaag dat we deze podcast opnemen, donderdag in je podcast app. Precies 70 jaar geleden. En er is dus ook een herdenking plaatsgevonden vandaag, waar ook overlevenden zelfs nog hun verhaal vertellen. En dat is natuurlijk altijd wel indrukwekkend. Dus ik ga dat zeker ook straks nog even nog bekijken. En dan doen ze dat natuurlijk ook op een hele mooie plek. Zag ik net een foto voorbij komen. Tussen de Deltawerken in. Dus tussen wat toen is opgebouwd.
Ja.
Met een mooi monument. En ik vind eigenlijk gewoon, deze ramp wordt zo, het is eigenlijk, komt alles perfect samen. Want je laat zien van, dit hebben we er tot nu toe aan gedaan. Dus er is wel meteen actie ondernomen van, oké, er moet echt een soort, nog meer een soort waterplan komen. En het leert ook iets, hè, voor nu. Van kijk, we komen weer allemaal andere uitdagingen tegen wat betreft een stijgende zeespiegel.
Ja, en we kijken, dit voorhand zijn we ons natuurlijk gaan beschermen. De Deltawerken, daar zijn we wereldwijd beroemd mee geworden. Op allerlei plekken zijn wij de specialisten in water tegenhouden.
Ja.
Dat is mooi. Alleen het is minder mooi dat daar 1800... meer dan 1800 mensen leven moeten.
Ja, wat ik met deze bedoel te zeggen is dat ik ook hoop dat er op vandaag de dag gewoon zo'n soort inzet wordt getoond van oké, we gaan echt een hele omslag, radicaal gaan we het anders doen om een probleem op te lossen in het algemeen. En dat zag je toen nog wel wat meer. En ik vind het altijd jammer dat er dan iets fout moet gaan voordat er echt iets gebeurt. Dat was ook de voornaamste kritiek volgens mij destijds.
Ja, dat is meestal zo, hè?
Ja, helaas wel.
Ja, helaas wel.
Helaas wel. We gaan naar een bekende rubriek in onze podcast, met dit keer wel een jingle. De dressuretijd met Veronique de Vij. Ja, Veronique, wat vond je ervan?
Ja, ik vind hem mooi. Mooi, mooi, mooi.
Ja, toch wel leuk dat je nu officieel wordt geïntroduceerd.
Ja, eindelijk, na zoveel bloed, zweet en tranen.
Wat zijn de bloed, zweet en tranen van deze week?
Nou, leuk nieuws. Afgelopen week was het Jumping Amsterdam in de Rai. Heb je daar ooit van gehoord?
Het zal wel iets met paarden springen over een balk zijn.
het zal wel iets met paarden zijn, heel goed. Maar
ja, een van de grootste paardensportevenementen in Nederland is dat. En in de afgelopen week was het dus 5 dagen lang. En er kwamen toch 55 toeschouwers op af.
55 maar.
Sorry, 55.000. 55.000 toeschouwers. En het heette wel Jumping Amsterdam. Maar er werd ook dressuurmaat gereden. Op het springgebied werd een Franse springruiter eerste. En werd de Nederlandse Jur Vrieling zesde. En hij was van de 8 foutloze combinatie de enige Nederlander. Dus in dat opzicht goed. Maar hij was zelf teleurgesteld. Dus dat is toch zonde.
Is de staat van het Nederlandse springen ruit als een beetje goed? Want er zijn natuurlijk een aantal met pensioen gegaan de laatste jaren.
Ja, dressuurmatig gaat het wat beter. Want op Nederlands gebied... Op dressuurgebied werd er wel een Nederlandse eerste. Die heeft echt een heel mooi paard trouwens. En zij versloeg de Duitser Isabel Wert. En zij is wel echt een bekende dressuur Amazone. Maar de Nederlandse van Lieren die won. Dus dressuurmatig beter dan springen. Maar springen komt vast ook alweer. En dan heb ik nog wat. Edward Gal, kennen jullie die nog?
De naam zegt me wel iets. Maar...
Van Totilas. Totilas.
Oh ja, ja.
Ja, nee.
Ik zeg niks.
Oké. Okay. Nou ja, die was ook nog even te zien in de rij met zijn nieuwe paard Gladiator. Want die is dus bekend...
Niet Gladiator?
Nee, ik zeg graag Nederlands. Gladiator.
Gladiator.
Gladiator was bier, hè?
Ja. Oh, dat is over bier. Nee, maar hij is bekend van het paard Totilas.
Wat allemaal Griekse namen zijn. Ja, hè? Toch? Of is daar bewust voor gekozen?
Nou ja,
is dat normaal in de paardenwereld? Dat
ja, ze
namen...
hebben wel, ja, wel heftige namen, ja. Want het andere paard van die Nederlandse Amazone, die heet Hermes.
Hermes?
Hermes, ja. Net zoals dat merk. Dat,
oh ja.
Ja. Maar
eigenlijk
goed,
spreek je dat anders uit, maar iedereen is Hermes gaan zeggen.
Dus ja, en ik ben ook niet zo goed
verder
in...
verder over uitweiden. Het is eigenlijk Hermie.
Oh.
Omdat het Frans is, ja. Dus je spreekt de H en de S niet uit, maar het is Hermes in het... ja, in het...
Nederlands geworden.
Nou ja, gewoon in het internationaal tuidige taal. Oh.
Maar komt dat vaak voor dan, die Griekse namen?
Nou ja, nou durf ik de naam niet meer uit te spreken. Gladiator is een afstammeling van Totilas. Dus het is logisch dat dat met elkaar matcht. Maar goed, het was gewoon wel de eerste keer dat hij voor het publiek te zien was. Want hij had gezegd even te stoppen en uit de wedstrijdsport te gaan. En te stoppen met zijn Grand Prix paarden. En nu was hij weer terug. Dus dat was voor de sportwereld wel volgens mij leuk om te zien. Ik was zelf niet bij, helaas. Maar ik wilde toch nog een keer heen naar de Jumping Amsterdam.
Ja, ja, samen met de 55 toeschouwers.
Ja, dan zitten we zo lekker op de eerste rij.
Ja, en dat is dus wel echt een grote happening als er zoveel mensen op afkomen.
Ja, nou ja, 55 is niet zoveel.
Nee, 55.000, ja.
Ja, nee, het is echt, maar het is natuurlijk ook verdeeld. Waarom lach je nou zo?
Ja, ik vind het goed.
Nou ja, het was vooral grappig dat je het zo helemaal zo aankondigde. Het was echt een groot evenement. En dat je dan per ongeluk, we hebben het allemaal wel eens, juist een verspreking maakt op het aantal mensen. Maar...
ja, ik ben dyslect.
En ben je dyslectisch?
Ben je dyslectisch? Of,
Dyscalculie.
Sorry. Maar ik was er even uit hè, vorige week. Ik moet er even helemaal inkomen.
Yes. Ja. Maar... staat er nog meer te gebeuren op paardengebied de komende weken?
Nou ja, ik had het 2 weken geleden al over die hengstenshow van de KNVPN. Oh ja. Dat is dit weekend, daar ga ik helaas niet meer heen. Leuk, helaas. Maar,
niet meer?
Nee. Ja, ik zei 2 weken geleden heel enthousiast dat ik daar misschien heen zou gaan.
Ja, 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 inderdaad.
Helaas. Wanneer is dat?
Ja, dit weekend.
Maar de hele weekend?
Ja.
Oh, daar kunnen we toch wel een dagje vrij van maken?
Ja. Volgend jaar. Ga je dan mee?
Misschien.
Oké, deal.
Nee, nou, hartstikke leuk.
Ja, en dat was het.
We gaan het zeker weer volgen. Dankjewel, Veronique. En dan gaan we nu over naar een volgend onderwerp. Want Mike, wij proberen natuurlijk altijd de combinatie te maken tussen...
sport en politiek.
En dan hebben we nu een goed voorbeeld.
Ja, want we hebben Mirko Gerrits. Die gaat op fietscampagne door Noord-Holland. Dus die gaat zijn politiek...
ja, op de fiets.
Op de fiets verkondigen en door de provincie.
Ja, en we hebben hem aan de lijn.
Ja.
Ja, hele goede dag. Dank jullie wel voor de uitnodiging, heren.
Yes. Wat brengt jou dat jij op die unieke wijze fietsen door Noord-Holland gaat om campagne te gaan voeren?
Nou, het zat er voor mij eigenlijk in 2 dingen. Kijk, als je in de politiek bezig wilt zijn, dan moet je natuurlijk campagne voeren. En mijn eerste gedachte was eigenlijk, oké, hoe kan ik iets doen wat echt meerwaarde heeft en wat niet enkel campagne is. En het doel van de fietstocht is eigenlijk, ik wil dus langs alle buurtschappen, dorpen, steden die er zijn, wil ik gaan fietsen, wil ik ook een stop maken. En het doel is echt om op al die plekken, zeg maar, informatie van inwonenden op te halen. Dus gewoon ideeën die ze hebben over de provincie, kritieken, dingen waarvan ze hopen dat ze gaan gebeuren. Daar wil ik dan een soort pamflet van maken, wat ik ook naar alle partijen toe wil gaan sturen. Ja. En dan hoop ik ook dat ik wat meer meerwaarde lever dan enkel en alleen maar langskomen en vertellen, hey, dit is waarom Code Oranje de beste partij is, zeg maar.
Ja, ja, want je doet het dus voor Code Oranje. Nu zit je ook al een jaartje in de Zandvoortse Raad.
Ja.
Hoe ben je dan op het idee gekomen om meteen naar de provincie door te stromen?
Nou ja, dat is eigenlijk gewoon een beetje zo ontstaan. Ik zit al een tijdje bij Code Oranje, nadat ik al een tijd politiek dakloos was. En op een gegeven moment, nadat ze de verkiezingen eigenlijk niet hadden gehaald in de Tweede Kamer, maar ik wel op een of andere manier in contact ben gekomen met de voorzitter en tevens oprichter van de partij. Raak ik eigenlijk best wel geïnspireerd. De sfeer was goed. Ik vond het gedachtegoed mooi. En dat staat dan voor codedemocratie. Hè? Want je voelt misschien wat nationalistisch aan, maar dat is het niet. Het lijkt eerder op sociaaldemocratie, zeg maar, wat daarachter zit. En ja, toen ben ik daar eigenlijk blijven plakken. En op een gegeven moment gevraagd voor de provincie. Ja, dan kan je natuurlijk niet afslaan, vind ik.
Ja, en Noord-Holland is natuurlijk ook een grote provincie. Hoe wil je dat gaan aanpakken? Want volgens mij zijn er 534 plaatsen waar je naartoe moet.
Ja, precies. 534. Nee, ik heb dus een hele grote planning gemaakt gewoon. Daar zit ik best wel lang gewoon naar Google Maps te staan. Eigenlijk heel saai. En toen ik aan het kijken van oké, hoe kan ik een route maken die zo logisch mogelijk is van onder naar boven. Dus ik start dan in Buitenkaag. Ik heb het Zuid-Noord-Hollandse stuk al af. Dus eigenlijk alles onder het IJ. En het kanaal, zeg maar. En het Noord-Hollandse stuk moet nog. Maar zeg maar met een berekeningetje, als het me dus lukt om 18 plekken per dag te bezoeken, moet het lukken om in 30 dagen heel Noord-Holland doorgefietst te zijn. Ja. En tot nu toe lukt dat.
En dan zal je wel veel wind tegenkrijgen daar op de polder.
Ja, oorspronkelijk zou ik vandaag weggaan. Dat is één nachtje verplaatst. Of ja, vandaag natuurlijk wordt opgenomen. Maar het één nachtje verplaatst. Maar vandaag stond een hele winderige dag. Dus dat geen lekkere start geweest. Maar dat moet door weer en wind. Dus ook als het regent. Kijk, als het echt onweert. Als het echt gevaarlijk wordt of zo. Tuurlijk, dan ben ik best bereid om een dagje uit te stellen. Of bij wijze van spreken terug te komen naar de dorpen die ik dan niet heb gedaan, zeg maar. Maar in principe is wel mijn doel om ook gewoon als het slecht weer is, gewoon door te blijven fietsen.
Nou, heb ik nog wel een vraag. Doe je dat dan op een ouderwetse bakfiets? Of wordt het echt een luxe elektrische fiets?
Gewoon een hele saaie, traditionele mountainbike. Dus geen elektrisch, gewoon met de benen.
Ja en inderdaad. Nou, het komt mooi uit, want deze podcast komt donderdagochtend vroeg in de podcast-app. Dus dan kan je hem zelf lekker luisteren. Want volgens mij vertrek je dan op donderdag heel vroeg. Vanuit waar?
Ja, ik vertrek dus om 9:30 vertrek ik uit Buitenkaag. Ja. Dat vertrek je helemaal onderaan Noord-Holland.
Oké, ik kende dit naam niet. Kende jij de naam, Mike?
Buitenkaag? Nee, Buitenkaag. Ik kom uit Limburg, hè? Dus ik kom niet zo vaak in Noord-Holland.
Maar dat is denk ik ook juist de kracht, toch? Dat je ook op plekken komt waar normaliter niemand staat. Ik bedoel, op een gegeven moment ga ik nog een keer naar een plek als Durgerdam en Ransdorp. Weet je, ook allemaal plekken waarvan je denkt van, waar zitten die? En ik denk ook juist dat het leuk is om daar een keer wat te doen. Want normaliter worden dat soort plekken volgens mij overgeslagen met campagnes.
Zeker. En bereid je sportief ook nog voor? Ben je in goede conditie? Of ben je gewoon op de bonnen voor gegaan?
Ja, daar gaan we maar vanuit, hè. ik heb best wel veel gefietst, natuurlijk. Dat leek me sowieso een pre. En een paar keer aan hardlopen gedaan. Ik was voor een iets meer te doen. Maar het voorbereidingswerk was zoveel dat ik daar eigenlijk al bijna niet naartoe ben gekomen. Maar ik vermoed dat het goed gaat komen. Ja, ik ga natuurlijk wel dood van een spierpijn op een gegeven moment. Maar ja, dat hoort er dan bij, hè?
Ja. Nog even om het wat beeldender te maken. Sowieso de Provinciale Statenverkiezingen komen er natuurlijk aan, want je doet het niet zomaar. Je hoopt natuurlijk met deze campagne dat mensen gaan stemmen op 15 maart.
Ja, cool.
Maar wat zijn nou echt van die... Want ja, de provincie, dat klinkt... Kijk, mensen hebben al volgens mij niks met hun eigen gemeentepolitiek. Soms ook landelijk haken ze af. Zie je ook aan de opkomst, hè? En dan zit er ook nog een provincie die over van alles vindt. Maar waar vinden ze dan wat over?
Nou ja, de provincie is ook wel een ingewikkeld orgaan, hè. Inderdaad ook het minst populaire verkiezing. Maar ze gaan over heel veel. Ze gaan voor een heel groot stuk over natuur. Ze gaan over wegen die tussen verschillende gemeentes in liggen, bijvoorbeeld. Maar ook als het gaat over verduurzaming kunnen ze veel betekenen. Als het gaat om subsidies, hè, dus eigenlijk grote bedragen geld die ze kunnen uitkeren aan gemeenten. Zodat bijvoorbeeld gemeenten weer iets kunnen verbeteren. Dus eigenlijk is de provincie heel belangrijk. En het is ook juist als je lokale politiek belangrijk vindt en wilt dat het in je gemeente goed loopt. Is het ook heel belangrijk dat wat daar in de provincie zit aansluit op wat jij in je gemeente wilt. Omdat dan kunnen die twee ook optimaal samen. Ja. Dus ik denk ook dat dat... Ja, dat dat nog een beetje wordt onderschat. Of in ieder geval dat er te weinig mee wordt gedaan. Dus ik hoop ook dat imago af te stoffen zo een beetje.
En als jouw positie als raadslid voor Zee in Zandvoort natuurlijk... voel je dan vaak beperkt door regels uit de provincie?
De provincie kan beperkend werken. In Zandvoort valt het dan gek genoeg best wel mee. Dus vanuit Zee zou ik zeggen, nou, het is oké. Maar als je het hebt bijvoorbeeld over het duingebied, er zijn best wel dingen die daar beter kunnen. Bijvoorbeeld, het is een hele grote Er zijn te veel herten in Zandvoort. En dat is bijvoorbeeld een probleem voor de verkeersveiligheid. Noem maar op. En daarvoor moeten bijvoorbeeld bepaalde hekken verhoogd worden. Of er moeten bruggen, natuurbruggen die er zijn, moeten overgezet worden. Nou, dat zijn dingen. Eigenlijk kan je die als gemeente, je kan het wel proberen. Je kan wel proberen te lobbyen. Maar eigenlijk heb je daar de provincie voor nodig. En ik denk ook, ja, mocht ik daar dus inkomen en mocht dat lukken, dat dat iets is waar we wel het een en ander mee kunnen, ook voor Zandvoort.
Ja, en wie weet kom je ergens van je dorpjes ook natuurlijk mensen tegen die daarvoor ook al nieuwe ideeën voor hebben. Kunnen we jou ook ergens gaan volgen de komende tijd?
Ja, ik ga alles vloggen op mijn YouTube-kanaal. En dat is gewoon Mirko Gerrit, dat is gewoon mijn naam. Er staat nu nog niks op. Maar ik denk 2 dagen na mijn fietstocht dat de eerste erop gezet gaat worden. En daar kan je me dus op volgen. En natuurlijk gewoon op mijn social media kanalen. Dus overal gewoon Mirko Gerrit, dat is gewoon mijn naam. Heel saai.
Ja,
ja, ja, dan gaan we jou zeker volgen, toch helemaal?
Ja, zeker. We zijn ook heel erg benieuwd vanuit onze sportieve zetel. Want wij blijven dan wel even rustig zitten. Springen niet op de fiets. Kijk, wij zitten hier gewoon. Wat voor reacties heb jij eigenlijk tot nu toe al gehad?
Ja, heel positief. Heel leuk. Ik heb zelfs van andere provinciale statenkandidaten al te horen gekregen van, joh, als je hier in het dorp bent, kom je dan langs voor een kopje koffie. Ja, of dat dan lukt, weet ik niet, hè, want de planning is heel strak. Maar in principe, mocht ik die tijd hebben, dan ga ik daar natuurlijk graag op in. Om ook met die mensen weer te praten, want die is natuurlijk ook weer heel diep in vanuit hun dorp of plaats.
Ja.
Dus echt alleen maar leuke reacties. Nu gewoon een kwestie van het ook daadwerkelijk uitvoeren. En hopen dat ik ook echt overal mensen ga spreken. Dat zou ik natuurlijk het allermooiste vinden.
Ja, en even nog kort. Hoe weten mensen waar je wanneer bent?
Er komt een heel groot schema. Die is nu voor 7 dagen online te staan. Volgens mij vanavond op de website van Code Oranje. Dat is www.wijzijncodeoranje.nl. Maar ik zal het ook elke dag op mijn socials posten, hoe de planning voor die dag eruit ziet.
Ja.
En natuurlijk ga ik proberen zoveel mogelijk lokale media te benaderen. Dus dan is er een kans dat het weer ergens in een krantje hier of daar komt te staan. Dus
ja.
Als het goed is, moet ik vindbaar zijn.
Oké, okay, helemaal super.
Ja, wellicht tot 3 maart dan, als je klaar bent met je fietstocht.
We gaan het zien, ja, leuk.
We gaan het zien. Succes met de spierpijn en maak er wat moois van.
Ga ik doen, dank jullie wel. En succes met de uitzending.
Luistert u naar wat ik deze week bespreek, want het is weer tijd voor de E-motie van deze week.
Ja, en dan is het alweer tijd voor onze favoriete rubriek natuurlijk. Een emotie.
Ja,
en,
de emotie deze week komt van jou toch?
Ja, die dien ik dan toch maar even in. En dat gaat ook over iets politieks, want Mark Rutte doet het niet langer meer alleen in de VVD-campagne. Samen met Edith Schippers, natuurlijk oude bekende van minister van Volksgezondheid. Die zette in de campagne richting de Provinciale Statenverkiezing. Een mooi bruggetje net met wat Mirko ons vertelde. De pijlen richten ze echt op PvdA en GroenLinks, die natuurlijk landelijk in alle provincies een gezamenlijke lijst aanvoeren. Dus dat betekent dat je op die lijst stemt, dan hebben daar zowel de PvdA als de GroenLinks-fractie baat bij, want ze gaan uiteindelijk ook een gezamenlijke fractie vormen in de Eerste Kamer. Dat even ter nuance. Maar afgelopen weekend hadden Rutte en Schippers in hun PR-blad, namelijk de Telegraaf, een interview. En daarin haalden ze nogal flink uit naar de grote belastingverhogingen die PvdA en GroenLinks zouden hebben voorgenomen. En dat het dus totaal onverstandig is om op deze, bij hun woorden, linkse wolk te gaan stemmen de komende verkiezingen.
Ja.
En nou, dat viel mij op. En wat mij daar dan aan opviel, los even van wat ik van de VVD ten opzichte van de PvdA of GroenLinks vind. Ik vind het een hele goede campagne. Dat wilde ik eigenlijk gewoon even zeggen. Goede campagne van de VVD. En waarom? Niet dat ik het niet goed in de van de zin dat ik ermee eens ben met wat zij zeggen. Maar het werkt wel, want je zag dit weekend, iedereen had het
erover. Daarom hebben ze het denk ik ook wel gedaan. Want dat heeft in de geschiedenis ook al gebleken, dat ze het hebben ze het vaker gedaan. En dan uiteindelijk kwamen ze er toch altijd wel goed vanaf. Dus ik denk dat ze daarom weer opnieuw hebben geprobeerd.
Ja, want wat ik ook hoorde natuurlijk, de Provinciale Statenverkiezingen, ja, dat leeft eigenlijk nooit echt. Het is al over een maand, weet je wel, en het leeft niet echt. En ik denk dat sinds dit weekend wel mensen weten, er valt ook echt iets te kiezen. Dus dat hebben ze wel goed ingezet. En het werkt inderdaad altijd om gewoon dan een tegenstander maar te kiezen. Al had een andere partij dat ten opzichte van anderen gedaan. Dat werkt gewoon heel goed in het algemeen. We zagen het Nou, en de uitwerking is dan altijd een beetje vervelend. Want meestal kies je een tegenstander waar je het dan lekker tegenaf kan zetten. Maar wat het gevolg daarvan is, is natuurlijk van... Oh ja, ja, de VVD heeft inderdaad gelijk wat zegt. Dus laten we allemaal op de VVD stemmen. Nee, de VVD heeft helemaal niet gelijk. Maar ik wil zorgen dat de VVD in ieder geval niet de grootste wordt. Dus ik stem dan maar op de PvdA en GroenLinks. Wat krijg je dan aan het eind van de dag? Twee partijen die allebei even groot zijn... en die dan lastig door één deur kunnen. Is in 2012 natuurlijk landelijk gebeurd met de VVD en de PvdA. Dus daarom vind ik het een hele interessante en ook wel...
Ja, maar was ook, veel ook wel, van, ook wel van de VVD-kant uit. Kijk, als hij... de VVD heeft natuurlijk de laatste maanden heel veel kritiek gekregen... dat hij meer naar links opschuift. Voor zover links en rechts ook bestaat trouwens. En maar alles ja-knikt voor Sigrid Kaag. Hè. Die kritiek die heerst er een beetje. Ja. Door dit wel te doen, creëer je natuurlijk wel voor je iets rechtser achterban... wel weer misschien wel een hoopgevend geluid.
Ja, en wat natuurlijk een beetje gek was in dat interview... is dat er geen één kritische noot werd gezet hè, bij... Oké, je zet je nu af tegen allemaal mensen, maar volgens mij is de VVD natuurlijk de partij die de afgelopen al 13 jaar inmiddels de grootste is in Nederland. Dus kijk, als jij dan problemen noemt, dan heb jij daar natuurlijk ook altijd een aandeel van. En normaal was de VVD daar altijd wel wat genuanceerder in. En nu zeggen ze echt van, nou kijk, wij gaan het wel echt anders doen. En het is ook een beetje een partij natuurlijk die wel een beetje over zijn houdbaarheidsdatum heen is.
Nou, qua Mark Rutte denk ik wel, maar er zit natuurlijk ook weer wat talent in de partij. De jongere tak doet het ook wel aardig. En misschien is dat wel een voorschot op wat ze van plan zijn. Misschien zijn ze wel na de Provinciale Staten en loop van naar de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen, willen ze misschien een andere koers gaan varen. En wordt hier meer al de aanval op... Niet in GroenLinks en PvdA gedaan, maar misschien al de aanval op meer links gedaan. En willen ze toch wel iets meer de andere kant weer op.
Ja, zeker. En we houden het zeker ook in de gaten. Alleen ja, wat ik gewoon... Ik vind wat de VVD altijd doet in een campagne... Want tijdens een kabinet, ze krijgen alle kritiek krijgen ze over zich heen. En dat laten ze maar een beetje zo achter over zich heen komen. En dan zeggen ze altijd van... Ja, daar hebben we allemaal gedeelde verantwoordelijkheid in. En dan komt de campagne. Dan schuiven er allemaal ineens VVD'ers aan tafel aan. Die vinden dat er geen asielzoeker meer in Nederland binnen mag komen. Dat we strenger moeten handhaven tegen mensen met een dubbele nationaliteit. Ineens schuiven er allemaal van die talkshow. Kijk, niet dat ik het graag
dat is
wil.
Dat is de kracht van een partij, hè?
Ja, maar niet dat ik... Ja, dat is inderdaad de kracht van
een partij. En als het zo goed werkt, dan moeten de andere partijen misschien ook maar een keer gaan doen.
En het werkt inderdaad wel... en niet dat ik het eens ben met die standpunten die dan ineens zo, die echt die rechtse VVD-standpunten, weet je wel. Zo cultureel rechts bedoel ik dan.
Ja, zo rechts zijn ze niet meer tegenwoordig,
toch? Nou, economisch zijn ze natuurlijk nog wel steeds rechts, want ze vinden gewoon dat je je eigen ding moet regelen en dat soort dingen. Cultureel rechts zijn ze niet zozeer in hun beleid, maar dat bedoel ik dus met hun campagne. Er schuift dan altijd mensen ineens aan die vinden dat er... van de VVD-Kamerlid die dan ineens vindt dat er geen asielzoeker Nederland
is. Maar dat is het doel van een campagne voeren. Ja. Je haalt alles uit de kas om uiteindelijk te winnen. Dus dat is logisch. En als dan de tegenhanger dan niet tegen kan, dan moeten ze misschien maar beter hun best doen.
Ja, dus ik snap dat... Ja.
Nee, ik wilde even wat anders inbrengen trouwens. Dus.
Nou, dan kom ik tot het punt. Ik snap dat mensen erop stemmen. Ik snap het, ik zou het niet doen... niet omdat het niet de VVD is, maar ik zou nooit in zo'n verhaal trappen. Dat is een beetje...
Dat wilde je even kwijt.
Dat wilde ik even kwijt. daar had ik hoeveel zinnen voor nodig, maar dat wilde ik even
vijf minuten.
Ja. Nou, dat deed me denken aan het afscheid van Gert-Jan Segers. Hadden jullie dat meegekregen?
Ja.
Opeens was heel Nederland voor de ChristenUnie, leek het. Vonden jullie dat?
Nou, ik vond het wel heel... hij zegt, na 10 jaar ben ik er klaar mee. En dan... Ja, stapt hij midden in een kabinet, stapt hij gewoon op.
Ja, en wordt geridderd. En
wordt geridderd en alsof hij de God weet wat gedaan heeft. Maar hij heeft eigenlijk 0,0 gedaan. Hij heeft alleen maar water bij de wijn gedaan, zodat dat kabinet niet valt. En dan stap je midden in crisistijd echt, want we zitten ook in een zware crisis, stap je gewoon op. Ik vind dat helemaal niet knap, want het knoopt dan 2 jaar aan vast. Of had 2 jaar dan van tevoren gezegd, ik kap ermee.
En ook al doe je het dan inderdaad tot 10 jaar, dan had je ook al eerder tot dat inzicht gekomen. Maar ik vond hem wel, altijd, en dat herken ik wel in de compliment die dan kreeg, hij was wel...
Altijd politiek correct, sympathieke man.
Ja, redelijk, ja. De redelijke politicus, waar van links tot rechts gewoon mee te praten was. En het was niet iemand die rel schopte of dat soort stijl aannam. Dus
en dat is
was
natuurlijk
wel,
ook te zien in de complimenten die hij kreeg.
Ja, maar om dan midden in het gebeuren zeggen, Ayu paraplu, ik ben er klaar mee. Dat is al, vond ik wel een beetje frappant.
En ik ben ook wel benieuwd hoe die... Ja, letterlijk.
Had je dan ook dat campagnefilmpje van die nieuwe... Van die Mirjam Bikker, die dan nu voorzitter is. En die dan het ineens over... Ik wil met iedereen om de keukentafel gaan zitten.
Ja, opeens is die Mirjam Bikker in een Bikker of zo. Ik ben wel benieuwd hoe ze het gaat doen.
Who the fuck is Mirjam Bikker?
Ja, dat is dus de opvolger. Opvolgster. Het is een vrouw. Dat vind ik leuk. Ik vind het leuk dat het een vrouw is.
Mag dat van de ChristenUnie?
Nou, maar... een paar jaar geleden nog niet, hoor. Maar mij viel haar wel op als Kamerlid, want ik kijk nog wel eens wat debatten en zo. Dus ze had wel altijd iets... Nou, ze stond echt wel voor de standpunt, dus het is niet het is wel een charismatisch iemand.
Ja, ik vind het ook wel leuk. Ja. Ik ben ook benieuwd hoe ze het gaat doen. Alleen, ze was op een gegeven moment in een interview en het was wel grappig. Bij Op1 volgens mij, was dit je droom? Nee.
En dat is wel eerlijk.
Maar dat ligt ook aan de vraag, hoor. Ja. Of het je droom is om een politieke partij te leiden. Nou, toch?
Ik weet het niet. Maar, ik vond het een beetje bot.
Maar we gaan alle politieke ontwikkelingen gaan weer in de gaten houden. En we houden je daarvan op de hoogte.
Zeker.
Gelukkig maar.
Spelen nog even verder in de blessuretijd.
Ja, en wij raken nooit uitgespeeld. Dus...
Nee, en februari vind ik altijd een hele mooie maand. Niet omdat het zo kort is, maar omdat er dan één grote happening staat. En dan is er ook altijd één dag dat ik moet doorhalen in februari. En dat is voor de Super Bowl.
Dat echt voor de carnaval. Sorry.
Ja, nee, dat zijn een aantal dagen die ik moet doorhalen. Dat is nu niet één nacht.
Ja, ik dacht de ene van carnavalsnacht. Maar vertel verder, de Super Bowl.
De Super Bowl. De Kansas City Chiefs spelen tegen de Philadelphia Eagles de felbegeerde ring. Anders krijg je natuurlijk, na iedere Super Bowl krijgt iedereen zo'n hele mooie grote ring, wat heel veel geld waard is. En die gaan op 12 februari strijden. En dan staat het hele land weer in de rep en roer. En dan kijken we natuurlijk altijd uit naar de halftime show. Hè. Kijken wie dan dit jaar gaat optreden.
Ja, want weten ze dat nog niet?
Ja, is al bekend, maar ik weet ik het nog niet.
Ik ga dat even ondertussen even uitzoeken.
Verder hebben we natuurlijk ook de transfercarousel is vandaag ten einde gekomen. Of voor de luisteraars natuurlijk gisteren. Er zijn een hoop transfers gedaan, zoals binnen- en buitenland. Er zijn een paar oude bekenden teruggekeerd in de Eredivisie, zoals Patrick van Aanholt bij PSV.
Ja, wie wilde Ajax nou hebben van Twente of zo?
Feyenoord wilde ze Rookie hebben van Twente. Maar dat is, Twente heeft een poot stijf gehouden en wilde het niet verkopen.
Nee, Ja. Er was ook zo'n speler die Ajax volgens mij wilde en die kreeg ze ook niet weg. Maar dat ik weet niet wie en jij ook niet, dus dat is eigenlijk...
En dan natuurlijk, het grootste wat opviel in deze transferperiode is de voetbalclub Chelsea. Daar is er al een tijdje hommelus natuurlijk. De club was eerst in handen van Abramovic, de Russische oligarch. Maar die heeft door de oorlog moeten verkopen. En dat heeft hij gedaan aan Bouli, als ik dat zo goed uitspreek.
Even tussendoor. Rihanna will perform at the halftime.
Oh, Rihanna. Dus het is weer eens wat anders dan, Snoop Dogg vorig jaar. Maar we waren bij Chelsea. Todd Boehly, die heeft echt werkelijk waar. Die weet van gekkigheid niet met het geld wat hij moet doen. Die heeft op de laatste speeldag heeft hij nog een speler voor 121 miljoen euro gekocht. Wat eigenlijk bizar is. Sowieso dat Engeland, dat slaat helemaal door in het voetbal. Want die hebben alleen maar in de laatste transferperiode bijna voor 1 miljard euro aan spelers verhuild en gehandeld. Ja. En dat is een verdubbeling van het oude record, want dat oude record stond op 430 miljoen. En Chelsea was verantwoordelijk alleen maar van 1/3 van de uitgaven van die bijna 1 miljard euro. Dus ze zijn daar het spoor bijster. En ter vergelijking met andere Europese clubs, die hebben gewoon gezamenlijk 255 miljoen euro uitgegeven.
Ik lees hier nu trouwens van de NOS dat de gekke koeienziekte is aangetroffen in een Nederlandse boerderij. Ja, Veronique klinkt ja.
Ja, dat zag ik inderdaad ook. Maar het was niet een gevaar en die boerderij is volgens mij meteen gesloten. Okay. Het is voor het vlees volgens mij nog geen...
Het is altijd een beetje een gekke naam letterlijk. Ja. Maar wat is het eigenlijk?
Ja, dat, nou vraag je me toch wat anders.
Ik lees dat nog even na, maar ik zie het nu toevallig binnenkomen. Oh, het is
een rundveeziekte kan bij mensen een variant van de Creutzfeldt-Jakob veroorzaken. Een dodelijke hersenziekte.
Oh, okay. Ja, volgens mij krijg je dan hersenvliesontsteking of niet, zoiets.
Ik weet het niet.
Nou, maar...
door ouderdom kan het ontstaan.
Dan gaan we ook naar een andere sport.
Je bent lekker op dreef.
Ja, we zijn in de blessuretijd, hè, toch?
Ja, precies. Vertel.
En deze wordt...
Dit wordt door darten. Ja, ik weet niet of jullie dat überhaupt een sport vinden. Ik vind het wel een sport, want het is echt lastig. Ja. Om een keer 180 te gooien. Mm. Maar bij het afgelopen WK speelde een darter met een koptelefoon op tegen het geluid en het gejoel van de supporters.
En dat bleek een schot in de roos.
Nee, juist niet. De bond, de dartbond, de PDC gaat dat nu verbieden. Dus je mag niet meer met een koptelefoon voor het geluid dempen pijltjes gooien naar
een
bord.
Dat snap ik wel. Ja. Het hoort een beetje bij de sensatie, toch?
Ja.
Beetje mensen opjagen.
Ja, precies. En het is juist extra knap een beetje mensen opjagen.
Ja, ik kan het iedereen aanraden in zo'n zaal te gaan zitten met zo'n pitcher bier in Engeland en te kijken naar de darten en een beetje verkleden.
Maar ook altijd dat publiek wat je hoort, dat zijn allemaal van die liedjes en van die...
Dat is fantastisch.
Ja.
Ja. Ja, willen we nog een item doen?
Nou,
ja?
je hebt hier nog drie dingen openstaan, maar ik weet niet of de luisteraar nog blijft hangen. Dus,
nou, dan doen we er nog eentje.
Het lot is in jouw handen.
De oudste profvoetballer ter wereld gaat nog een jaartje door. Hij komt uit Japan.
Oh.
Kazuyoshi Miura. En die gaat op 55-jarige leeftijd gaat hij nog een jaartje voetballen.
Oké, bij Ajax of bij welke club?
Bij Yokohama FC.
Yokohama.
Ja, dat is moeilijk. Ja. Dat was mijn bijdrage voor de blessuretijd voor vandaag.
Ja, alles je hart gelucht?
Ik denk wel dat we...
Ja, denk het wel.
Deze week hoeft we niet maximaal te genieten, want dat was natuurlijk
Over Max gesproken, die kwam... Afgelopen zondag heeft hij zijn retrée gemaakt op het veld. Dat moest weer uitgesteld worden, want meneer was te laat voor de wedstrijd. Hij kwam vijf minuten...
Dat is ook altijd wat,
hij kwam,
met die Max.
Hij kwam 5 minuten van tevoren binnenwandelen. Dus hij moest de eerste helft op de bank plaatsnemen en daardoor hebben ze ook verloren de eerste competitiewedstrijd.
Daardoor?
Oh, daardoor niet, maar dat zal hij zelf wel natuurlijk zeggen van door mij.
Ja.
Nou, we kijken hoe
je het komende zondag gaat doen.
Komende weekend onze sterspeler. En dat was hem weer voor deze week. Tot volgende week in je podcast-app.
De Sportieve Zetel.